Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hallo Tuin.
Gijsje. Nou.
Ik ben niet zo goed bij stem.
Je bent niet zo goed bij stem.
Hij is wel weer een beetje terug.
Geen corona.
Geen corona, wel veel hoesten.
Ik heb het wel gehad.
Je hebt het wel gehad, maar ja. Je zit hier weer lekker tegen.
Ik zit hier blakend. Ja, die hoest, daar moeten we even vanaf bij jou, Gijs.
Ja.
Maar ik heb het idee, ja, we kunnen nu weer heel lang voort, maar we hebben veel te bespreken.
We hebben veel te bespreken. Wat gaan we bespreken zoal?
Ja.
Jij hebt weer een boek gelezen.
Ik heb weer een boek gelezen. Jij,
van Paul.
Jij hebt jezelf helemaal laten gaan in Parijs.
Ik heb mezelf misdragen in Parijs.
We gaan.
Ik schaam me daarvoor, maar ik ga het helemaal, het boetekleed helemaal aan.
De gemeenteraadverkiezing komen eraan, dus we gaan het even hebben over onze politici.
Ja, en mijn moeder en haar rookgedrag. Daar zijn hele interessante dingen over te vertellen.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs. Nou, Teun.
Nou, Gijs.
Daar zitten we wel op de burelen van meer van dit.
Ja, wat heerlijk zeg, ja, dat we hier zitten.
Ons eigen, voor het eerst in onze leven, carrière, vriendschap, dat we een gezamenlijk kantoor hebben.
Ja. Het was wel altijd wel een soort droom voor mij eigenlijk. Om zo'n kantoor te hebben.
Om met mijn kantoor te hebben. Ja. En hoe voelt het nu zover is?
Het voelt goed, ja. Oh ja, ik moet natuurlijk weer ietsje meer met mijn mondje.
Zeker, maar daar ben ik voor.
Daar ben ik voor, ja.
Ben ik voor.
Daar ben jij voor.
Om te zorgen
om dat ik met mijn mondje in de
microfoon praat.
Ja, ik vind dat het wel echt voelt.
Dat we nu een kantoortje hebben.
Ja.
Ja, zeker. En wat levert het je op qua vriendschap?
Nou, het is wel. Kijk, als wij gewoon ons even kijken naar al die jaren van onze vriendschap.
Ja.
Is dat ons. Blijkt wel dat onze vriendschap ook floreert bij samenwerken.
Ja.
Ja. En nu hebben we samen een kantoor. Dus nu, ik verwacht dat dit... Ja, dit worden de gouden jaren, denk ik.
Ja. Eindelijk gaan ze beginnen.
Ja.
Ik vind eigenlijk dat meer mensen hun vriendschap zouden moeten concretiseren in het gezamenlijk huren of bezitten van een kantoortje.
Ja?
Ja. Het zou toch eigenlijk heel leuk zijn als je een soort vriendschapskantoor zou kunnen oprichten.
Oh, maar ik zie hier meteen ook weer een verdienmodel in.
Ja.
Dus kunnen wij dan niet een imperium aan vriendschapkantoren gaan opzetten?
Ja, en eigenlijk niet eens dat je per se dan gezamenlijk aan één ding werkt, maar dat je gewoon daar werkt samen.
Ja.
En ook de vriendschap vormgeeft.
Maar je hebt natuurlijk veel van die freelancers. Ik, misschien jouw eigen vrouw ook wel.
Zeker.
Die hebben dan een stoel aan een bureau in een kantoor.
Ja.
En dan zijn ze misschien niet al bij voorbaat vrienden, maar dan gaat er wel iets bloeien en bloeien.
Ja, dat is waar. Dat is misschien ook alweer goed.
Ja.
Dat je ook af en toe wat nieuwe mensen ontmoet.
Ja.
Ja, ik ben ook wel extreem conservatief, zeggen.
Volgens mij is Marcel ongeveer de laatste nieuwe mens die jij hebt ontmoet.
Nou, dat is niet helemaal waar volgens mij, maar
was wel een schot in de roos.
Dat is wel een schot in de roos.
Ja.
Grosso modo kan je wel zeggen dat dat zo is.
Ja.
Ja, maar ik ben in alles heel conservatief. Ik ben gewoon heel conservatief aangelegd.
Ja.
En nu zit ik meteen te denken of jij dat eigenlijk ook bent en dat weet ik eigenlijk
Jawel.
Niet.
Jawel. Ik denk nog misschien wel conservatiever dan jij.
Ja?
Ja.
Ja, maar je bent ook in zekere zin avontuurlijker dan ik.
Oh ja?
Ja, vind ik wel.
Welke zin dan?
Nou, dat is omdat er toch ook meer brandende onrust in je zit.
Ja.
En dat je af en toe gewoon...
Ja, maar bij mij is het altijd een soort enge balans tussen die twee.
Precies.
Dus ik heb die brandende onrust, maar als ik daar dan aan toegeef...
Ja.
Dan denk ik, oh nee, dit gaat helemaal mis. Dan heb ik meteen een hele visioen dat mijn hele leven instort.
Ja.
En dan moet ik dus weer terug in de veilige, conservatieve haven. Daarbij moet gezegd worden, Gijs, dat ik vind jou... sociaal en cultureel gezien veel ondernemender dan mezelf. Je bent voortdurend ben je ergens op een tripje... Of je bent weer naar deze voorstelling of naar die uitvoering. En ik zit toch meestal gewoon thuis.
Netflix-series te kijken. Ja, ja. Waarover later meer.
Ja, ja. Inderdaad.
Ja, ja, zo, het blijkt maar weer dat je jezelf toch altijd heel anders beziet... dan de ander je beziet.
Ja.
Ja, ik voel dat helemaal niet zo... Maar goed, dat is dus de tekortkoming van jezelf.
Maar ik vind ook bijvoorbeeld... Kijk, ik heb ook... Ik misschien maak ik ook een soort energieberekening. Dus
ja.
Ik heb zelf het gevoel... En zo zien andere mensen misschien ook anders... Dat ik helemaal niet veel energie heb.
Ja.
En dat ik die dus gericht moet gebruiken.
Ja.
En als ik dan bijvoorbeeld denk aan nieuwe vrienden maken...
Ja.
Dan ben ik bij voorbaat al ontzettend moe. Aan het denken van, god, ja. Dan moet je door... Want dat is het fijne dat wij elkaar...
Je moet door zoveel fases
wij
heen.
Wij kunnen gewoon oppakken, weet je wel.
En ook alle teleurstellingen,
ja.
Die zitten al ingecalculeerd.
Die zit al
want
in.
je weet wat er gaat komen. Dus ja, daar heb je mee leren leven. Ja.
En dan weet je bijvoorbeeld... Maar daarom was het ook zo leuk dat ik toen op een gegeven moment... al me zat te verkneukelen dat ik wel wist dat jij jarig was.
Ja.
Dat is maar een klein voorbeeld van zo'n teleurstelling.
Ja.
Maar dat jij het eigenlijk ook wel... Jij wist eigenlijk ook wel dat ik het wist. Maar dat is dus een jaarlijks terugkerend fenomeen.
Zeker, dat jij mijn verjaardag vergeet.
Ja.
Ja, om ze niet heel banaals te noemen.
Ja.
Ja. Nee, en dus met nieuwe vriendschappen dan weet je weer... van nu moet ik al die fases door. En voor hetzelfde geldt ergens bij fase 4...
Meestal
in fase 4 blijkt er een onoverkomelijk struikelblok te zijn.
Ja.
En daar zit je dan.
Ja, dan denk je, god, ben ik helemaal van fase 0 tot en met fase 4.
Ja.
Nee, niet tot en met, maar tot in fase 4...
Je hebt toch ook altijd die fase van verliefdheid, zou ik maar zeggen. Vriendschappelijke verliefdheid. Ja. Waar als het een bittere teleurstelling op volgt.
Hoe kijk jij tegen het woord bromance aan, Gijs?
Ja, ik kijk daar...
Jijn?
Ik voel de bromance. Ik snap wat dat is. Maar ik vind dat wij bijvoorbeeld ook een bromance hebben.
Ja.
Maar dat vind ik wat anders dan de eerste verliefdheid die je in een vriendschap kan hebben.
Ja.
Die je ook met een vrouw kan hebben. Dus op wie je verder niet erotisch gezien verliefd bent. Maar met wie je wel een hele diepe vriendschap kan hebben.
Ja.
En dat je in het begin denk je nog zo dat alles leuk is aan iemand.
Ja.
En denk je, ja, dit is nou echt de vriend der vrienden.
Ja.
En dan langzaam maar zeker brokkelt dat af. En dan blijft er een sterk soort basis over.
Als het goed is.
Als het goed
of je strandt in fase 4.
Of je strandt in fase 4 en er blijkt eigenlijk helemaal niet genoeg te zijn... om op verder te bouwen.
En nou, nu we toch... Ja, dit is allemaal... Ja, dit staat, ik moet toch even zeggen tegen luisteraars... dit staat allemaal niet in het draaiboek.
Waarom dus moet
dat
je dat eigenlijk zeggen?
Dat zint mij dus eigenlijk niks.
Oh.
Nee, dat we hier zomaar voor de vuist weg aan het praten zijn... Maar dus als ik even die energierekening maak... en ik dus zeg dat ik zelf weinig energie heb... en misschien ook minder levensvreugde of enthousiasme dan anderen...
Ja.
Dus dat misschien mijn reden voor vriendschappen ook kan zijn... dat ik dan opeens denk, deze persoon...
Ja.
Die heeft dat allemaal. Als ik gewoon in de slipstream dan ook meega naar wat voorstellingen of zo... denk ik van nou, die jut mij dan op om eens een keer wat leuks te doen... terwijl als ik die personen niet heb, dan zit ik dus inderdaad alleen maar thuis.
Ja.
Een goede vriend van ons, die ik zal het even niet noemen... maar die heeft dat heel sterk weer met zijn vriend. Die is echt één keer per jaar verliefd op een nieuwe vriend. En dan spreken wij onze vriend eigenlijk nooit meer. Want die is dan helemaal weg. En dan hoor je alleen maar dit na, die voor, die na.
Ja.
En dan is dat inderdaad...
Dat kan ook weer verdampen.
Verdampt dat weer.
Ja.
Maar ik denk dat hij dat ook heeft. Dat je probeert op te trekken aan mensen die wat enthousiaster in het leven staan.
Nou ja, in ieder geval voel je zelf dan weer dat enthousiasme. Dat is gewoon het verandering van spijs doet eten principe.
Ja.
Dat als je even iets nieuws hebt, dat je weer helemaal goede zin krijgt... en denkt dat je de sleutel gevonden hebt.
Ja.
Net zoals dat als de platen van de Beatles voor de zoveel duizendste keer geremixed zijn... of op een nieuw medium zijn uitgebracht.
Ja, maar dat zijn dus wel steeds platen van de Beatles. Dus het is niet zo dat er dan een...
Nee, maar dan denk je weer, dan ga je het weer even met nieuwe oren beluisteren. Kijk, dit is ook gewoon zomaar weer een vriendschap.
Ja.
Maar ineens denk je van, oh ja, het Het is allemaal zo vers en nieuw. En dat is toch wat je wil in het leven, vers en nieuw.
Ja.
Het is, we zijn als mens ook zo'n tragische soort, het tuin.
Ja,
zo ook weer leuk dat we dit allemaal...
Ja, maar het gekke ervan is, het tragische, is dus dat je het doet en het doorhebt.
Ja.
Dat is het rare ervan. Ja. Dus kijk, dus de meeste dieren schijnt, maar ja, of je nou echt in die hersentjes van die dieren kan kijken, weet ik niet. Maar die doen dat allemaal gewoon puur...
Kan niet.
Ja. Maar daar wordt dus de indruk wordt gewekt dat dat allemaal puur instinctief is. En dat ze daar niet nog verder over nadenken van, oh, wat doe ik nou?
Ja.
Maar wij doen dus die instinctieve dingen en denken erover na. En hebben er misschien ook weer schuldgevoelens over.
Ja, we doen het instinctief en we denken dat het rationeel is.
Ja.
Dat is eigenlijk het hele tragische.
Dat is de tragiek.
Dat is de tragiek van ons. En er is niks aan te doen. En ik wou er nog iets heel interessants over zeggen. Het ligt een puntje van mijn tong met vergeten. Ja.
Ach.
Ja.
Ja, ik moet nu meteen... Jezus. Als jij zegt op het puntje van mijn tong... moet ik meteen weer aan die tongriem denken. Weet de luisteraars dat eigenlijk, Gijs?
Nou, ik denk het eigenlijk niet.
Nee?
Mijn tongriem, dat is iets waar ik heel weinig over praat. Niet dat ik er geheimzinnig over doe, maar heel weinig mee bezig ben. Mijn tongriem zat bij geboorte aan het puntje van mijn tong.
Ja, en wat had dat voor gevolgen?
Nou, dat ik mijn tong echt amper uit kon steken. Ik heb nog altijd geen lange tong.
Nee.
Ik kan er heus mee doen wat ermee gedaan moet worden. Maar het is geen indrukwekkend gevaarte.
Nee.
Maar vroeger, toen ik kind was, kon ik echt die tong... Ja, dat was een soort heel armetierig lapje van een millimeter.
En maar kon je daardoor ook slecht praten dan?
Nee, ik kon prima praten.
Oh.
Maar alleen mijn tong uitsteken ging niet.
Maar is dat belangrijk?
Ik heb eigenlijk geen idee, maar toch is het de rigueur om dan dat ding door te snijden. Dat is gebeurd.
En daar komt dus ook de uitdrukking van, nou, die is vlot van de tongriem gesneden.
Ja.
Terwijl eigenlijk is iedereen, want iedereen is van de tongriem gesneden.
Ja.
Of tenminste, bij geboorte al. Dus,
ja.
Maar jij bent dus echt van de
tongriem. Ik ben echt letterlijk van de tongriem gesneden.
Ja. Ja. Ja, en misschien, ik vind het wel een nieuwtje voor de mensen.
Misschien dat praten daardoor wel een vlucht heeft genomen. Ja,
ik vind het wel mediacourant waardig.
Oh ja, vind je dat wel?
Maar weet je, Gijs, ik hoorde dus over mediacourant waardig gesproken, dat onze grote vriend Eusjan Akjol...
Ja.
Die maakt zelf een soort bericht. Die stuurt zijn columns van de Paragids door naar de Mediacourant. Heb ik horen fluisteren.
Nou, een vuige roddel. Oh ja. Dat kan me niet voorstellen.
Ja, ik heb het gehoord.
Echt? Ja. Nee, ik kan me niet voor dat hij zo laag zit.
Nou, is dat laag heel laag? Zin. Ja, gewoon even aandacht besteden. Van moet je kijken wat ik... om toch even daar in een goed plaatje te komen.
Ik vind toch dat het een soort erezaak is. Dat je gewoon...
daar af en toe opgepikt wordt.
Je ding doet en dan opgepikt wordt... Al dan niet door Mediacourant.
Ja.
En niet dat je dat zelf allemaal op gaat zitten sturen.
Dit zit een beetje in de lijn van hengelen naar stemmen voor zo'n publieksprijs.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja, jongens, we zijn genomineerd voor de radio.
Ja, allemaal stemmen. Ja. En dan vind ik dit nog lager.
Oké, okay. Nou, dus waarschijnlijk is het een... Dan neem ik ook afstand van de... Nou, ik dacht ook van, ja, misschien is het wel slim.
Je zou het zelf eigenlijk ook wel gedaan hebben.
Nou ja, ik denk van, nou, we hebben een imperiumpje, zijn we aan het opbouwen.
Ja.
Daar worden soms hele snedige dingen gezegd, ook van over andere mensen uit ons wereldje. Ik denk, nou, dat zou toch mooi zijn als Mediacourant dat ook oppikt.
Ja.
En is het dan niet gewoon slim om daar dan berichtjes over naar Mediacourant...
Om dat een beetje te pushen bij Mediacourant.
Ja.
Ook weet je wat ik wou zeggen daarnet.
Oh.
Ja, want jij zei net dat je dus een grote vermoeidheid voelt bij het aangaan van nieuwe vriendschappen.
Ja.
Dat is zo. Maar in nieuwe gezelschappen heb je wel altijd een soort manifestatiedrang.
Ja, maar het grappige is, Gijs, daar voel ik ook vermoeidheid over.
Dus maar dat is iets wat je niet kan onderdrukken.
Het is gewoon, ik ben dan in zo'n gezelschap. Meestal, ik moet ook zeggen, ik vind het dan meestal saai.
Ja.
Behalve als er echt gewoon, je hebt soms van die gangmakers in de gezelschap. Nou, dan kan ik me dan ook best bij neerleggen en dat laten gebeuren. Maar soms vind ik het dan saai en ik denk, ik moet...
Er moet iets gebeuren.
Er moet iets gebeuren. En dan ga ik dus heel driftig praten en heel druk en mensen een beetje flauwe grapjes maken over mensen waarvan ik dan denk dat het leuk is. Maar dan heel vaak ben ik dan toch 2 weken later weer berichtje aan het sturen van ik heb het niet zo bedoeld en zo.
Ja.
Dus dat krijg je dan ook.
Ik heb het niet zo bedoeld berichtje.
Ja, ik heb echt in mijn leven zoveel van die... Ik las een interviewtje met jouw moeder. En die zei, ik maak veel grapjes die in kleine gezelschappen leuk zijn.
Ja.
En in grote gezelschappen niet of zoiets. Nou, ik maak dan heel veel grapjes die ik zelf leuk vind.
Ja, in het gezelschap van jij helemaal in je eentje. Ja,
en waarschijnlijk als jij er bent, vind jij het dan ook nog wel leuk.
Ja.
Maar de rest van het gezelschap is dan toch meestal beledigd.
Ja.
Ja, en...
Zo hebben wij ons ook eigenlijk jaren over de burelen van de VPRO-radio begeven.
En ik weet je wat ook nog eens? Ik kreeg dus laatst weer van mijn moeder, zei... Ja, ken jij... Ik weet niet, nou, ze noemde een naam. Ja, die zat bij jou op school en die is door jou gepest. Nou, ja. Ten eerste wist ik niet wie het was.
Nee.
Zat, geloof ik, 3 klassen onder mij. Maar ik weet zeker dat het zoiets was als dit. Dus ik maak dan wat van die opmerkingen waarvan ik dan zelf denk dat het heel grappig is.
Dat het amicaal en leuk is, dat, misschien wel.
Ja, ja, amicaal en leuk. Ja. Maar dat mensen dat toch dan als belediging opvatten. Dus ik bied ook hierbij mijn excuses aan iedereen,
ja,
die ik gepest heb. Ik heb het niet zo bedoeld. Ik dacht dat het amicaal en leuk was. En ik vind het heel veel dat je daar nu nog een trauma
misschien
aan
kunnen we op de website van meer van dit, ons bedrijf...
Oh, je gaat toch niet mensen allemaal oproepen dat ze kunnen zeggen dat ze door
soort,
mij gepest zijn?
Een soort standaard app van jou kunnen downloaden.
Ja.
Waarin je schrijft dat je het niet zo bedoeld hebt.
Ja.
Dat je jezelf niet altijd in de hand en niet altijd door hebt wat je woorden voor een effect hebben. Ja. En als ze zich dan gekwetst voelen, dan kunnen ze gewoon die app downloaden.
Ja.
Ja, ja, en op hun telefoon zetten.
De ergste vorm van deze manifestatiedrift heb ik trouwens als ik in de schoot van mijn oude gezin bevind. Dus van moeder en broers.
Ja.
Dan ben ik opeens weer soort 12 jaar. Nou, en dan ga ik kwetteren en weet ik wat. En ik ben eigenlijk bij voorbaat, als ik daar naartoe ga, ben ik al moe. En ja, als ik terugkom, ben ik helemaal moe.
En depressief.
En depressief.
Ja, dat is maar ooit uitgelegd door de familietherapeut Elsemarie van de Heerenbeemt.
Ja.
Dat is het grote probleem van de kerstdiners. Dat dan de familie weer in oude samenstelling bij elkaar komt.
Ja.
Vaak ook natuurlijk met de nieuwe aanhang erbij.
Ja.
En dan komen ze allemaal uit hun volwassen leven. En dan zijn ze CEO of, ja, of succesvol podcastpionier.
Vesten.
Ja. Ja, maar iedereen is dus komt uit zijn eigen volwassen leven. Gaat weer terug naar de schoot van het gezin. En iedereen is dan weer meteen de rol.
Ja.
Neemt meteen de rol aan van de kleine pestkop. Of de vredestichter. Of de ruziemaker.
Ja.
Die ze 30 jaar geleden in dat huis ook hadden.
En wat is dan het advies van mevrouw van de Erebeen?
Nou, om daarvoor in therapie te gaan bij mevrouw van de Erebeen.
Oh, het is ook een verdienmodel.
Ja. Het leven is een verdienmodel. Ja. Maar goed, iedereen weer somber en depressief en ongelukkig wordt. Want je wil dat niet, maar dat is een soort impuls die niet onder druk is.
Maar is het dan meer van, nou ja, kijk, je kan natuurlijk in therapie bij mevrouw van de Erebeemt of haar collega's.
Ja.
Maar tegelijkertijd gebeurt dit dus altijd op die kerstdiners. Kan je dan ook zeggen van, we doen de kerstdiners niet. Een kerstdiner duurt ook maar gewoon een dag, misschien 2 dagen. Moeten even door die zure appel heen bijten. Ik bedoel, zo'n therapie, dat kost weer heel veel tijd en geld. Voor ja, 1 of 2 dagen
het
in het jaar.
Het is wel zo, kijk, we zijn nu... Jij bent inmiddels 50.
Ja, klopt.
Ik nader de 50. Ja. We zijn oude, middelbare, witte boomers,
ja,
mannen. Maar goed, we hebben een leeftijd
rotten
bereikt...
in het vak.
Ook rotten in het vak.
Ja.
Maar we hebben een leeftijd bereikt dat je gewoon... Ja, of je nou wil of niet enige levenservaring hebt...
Ja.
En dit soort dingen van een klein afstandje kan zien. Als je 30 bent, laat ik over mezelf spreken... Ja, dan is dit allemaal nog een soort verse sneeuw. Je hebt geen idee waar je doorheen loopt.
Ja.
En dan overvalt het je.
Ja, maar dan ben je misschien ook nog geen CEO of podcastmiljonair.
Nee, maar wel iets anders.
Ja.
Wel net beginnend.
Ik denk dat ik het toch deze dingen nu heviger voel dan toen ik 30 was.
Ja, maar misschien snap je ze ook beter.
Ja.
Je snapt misschien bijvoorbeeld beter dat sommige dingen...
onwrikbaar zijn.
Ja, onwrikbaar zijn. En hoe heet het ook weer bij dieren? Niet intuïtie, maar...
Instinct.
Instinct zijn, ja. En maar rationeel lijken.
Ja.
Kijk, dat weet je nu. En dan kan je daar ook meer vrede mee hebben. Omdat het nou eenmaal instinct is.
Ja.
Terwijl vroeger dacht je misschien nog dat alles te beredeneren was. Of volgens de wetten van de logica zich afspeelde. Ja, ik weet het niet.
Ja.
Nou, dat is trouwens wel leuk. Want dit sluit een beetje aan op mijn onderwerp wat ik had voor de week.
Ja.
Want ik was dit weekend in Parijs.
Stad van de liefde.
Stad van de liefde. Ik ben Parijs aan het terugveroveren op... Matthijs van Nieuwkerk en mijn inmiddels goede vriend Snolleke Wolleke.
Ja.
Het gaat heel erg goed. Want ja, hoe je het ook went of keert... We zijn natuurlijk, Teun, jij en ik, allebei vaak in Parijs geweest.
Zeker.
In ons leven. We hebben een diepe liefde voor Parijs. Ja. Maar Parijs was toch een beetje de Instagram-story van Matthijs...
Bezoedeld.
En Rob Camps geworden. Ja, bezoedeld zou ik het niet per se willen noemen. Ze hadden het wel een beetje ingenomen. Ik bedoel, eigenlijk liep je door hun met drones.
Maar er komt vast een tweede seizoen. En dan...
Zeker.
Ja.
Maar daarom blijf ik ook knokken voor mijn eigen Parijs. Dus mijn tip is ook, ga veel naar Parijs en leef je eigen Parijs.
En kijk niet naar de serie van...
Het is eigenlijk net zoals de zoon van Annie Schmid, die me ooit vertelde dat hij niet de televisieserie over zijn moeder wilde zien, de dramaserie.
Ja.
Omdat hij geen zin had dat de dramaserie zijn eigen jeugdherinneringen... En zijn eigen jeugdherinneringen door elkaar zouden gaan lopen.
Maar heb jij überhaupt naar die serie gekeken van Matthijs en Snolleke Bolleke?
Ik heb het zeker gekeken.
Oh ja. Ik heb het niet gezien, dus dat scheelt misschien al. In de...
Dat scheelt voor jou zeker. Ja. Ja, ik moet dat professioneel allemaal kijken hè, voor mijn werk.
Oh ja.
Ja. Ja. Dus, maar ik ben bereid aan het herveroveren op hun Insta-stories.
En hoe doe je dat dan, Gijs? Want
gewoon door er te zijn.
Ja, dat snap ik, maar... Kijk, op een gegeven moment ken je Parijs. En dan ben je ook, tenminste ik als conservatief mens... ben dan geneigd eigenlijk toch steeds weer een beetje... naar dezelfde plek te gaan. Doe je dat ook? Of denk je van, nou, ik ga juist eens een keer...
En?
Ik ga nu eens naar het 18e, weet ik wat.
Ja, die arrondissementen.
Dat is ook in die generatie van de ouders.
Ja, zo van, oh, je moet in het 7e en Rive
Gauche. Ik ben juist van het 4e. Ja.
Anyway,
ja.
Maar goed, dat was heel leuk.
Ja.
Op een gegeven moment was ik in de metro. Een groot metrostation bij Rue Rivoli. En ik wilde eruit. En toen dacht ik, oh nee, shit, ik moet een andere uitgang hebben. Toen liep ik terug, had ik mijn kaartje al weggegooid. Oh. Even door zo'n deurtje geduwd. Nou, in ieder geval, wij aangehouden door zo'n controleur.
Oh, ja?
Die blijkbaar zag dat we onhandig bezig waren.
Ja.
En die zei van, ja, je hebt geen mondkap op. Die had ik ook al afgezet. Oké, ik doe mondkap op. Ja, en kaartje. Ik zei van, ja, ik laat hem een handvol kaartjes zien. Want ik ben altijd zodra je met die metro gaat gaan... ben ik de draad van die kaartjes al helemaal kwijt. Ik laat hem handvol. Hij is allemaal door machines halen. Bleek niet het ene kaartje erbij te zitten. Wat ik op dat moment had moeten hebben.
Had je weggegooid of zelfs in een apparaat opgeslikt?
Ik had het weggegooid, want ik dacht dat ik er al uit was. Ja. Maar ik wilde toch naar een andere uitgang. Aaf ook weer 20 nieuwe kaartjes laten zien van... ja, nee, we zijn te goeder trouw, meneer.
Nou, die man zegt dat maar eens in het Frans, we zijn te goeder trouw.
Ja, exact, exact de man.
Ja.
Nou, die man onvermeurbaar. Er moest en zou 20 euro of 20, 60 euro boete betaald worden. Nou, dat geldt maar niet eens of uit.
Le principe.
En dan komt er zo'n ongelooflijke drift in mij naar boven...
Ja?
Die ik eigenlijk zo walgelijk vind. Want ik denk, op dat moment, je weet... Deze man wil nu gewoon zijn gezag op ons gaan uitoefenen. Dat is gewoon zijn hobby. Maar
mijn vader zei dat, want we stonden dus voor de douane naar Frankrijk. En zei, dan komen die fascisten weer.
Ja.
Hij vond wel de Franse gezagsdragers, vond hij wel fascisten.
Ja, maar mijn moeder die maakte politieagenten die haar aanhielden ook altijd meteen uit voor fascisten.
Ja. Dus, ook een beetje de tijdgeest.
Dat is een beetje de tijdgeest. Maar het feit is, je komt dan in een situatie waarvan je weet, ik ga die 60 euro moeten betalen.
Ja.
Je bent daar met je gezin, je vrouw en je twee...
Het is ook not a pretty sight.
Je moet jezelf dan toch eigenlijk gewoon beheersen.
Ja.
En gewoon denken, weet je, ik betaal die 60 euro. Ik eet er geen biefstuk minder om.
Ja.
En we gaan gewoon lachend door. Nee hoor, ik moet dan weer helemaal driftig worden. En zeggen dat hij zich gedraagt als een asshole. Ik was inmiddels op het Engels overgegaan. Naar mijn drie woorden Frans. Ik heb me laten gaan. Aaf zag op dat moment nog een ander gezin van onze basisschool. Met grote ogen voorbij lopen. Ja, het was niet prettig. Ach,
ook mediacourant waardig, dit.
Ja, ik weet het niet. Volgens mij boycott mediacourant ons een beetje.
Ja?
Maar dat idee,
ja, en jouw Astro ook.
Ik heb het idee dat ze niet echt vooraan staan om nog berichten daarover ons te schrijven. En over mij en Marcel. Maar dat maakt niet uit, hoor. Nee, mag ik me niet schelen.
Nee.
Maar dus denk ik dat dit...
Hoe is dit afgelopen?
Nou ja, dat ik me dus enorm heb staan opwinden. Dat ik uiteraard 60 euro heb
betaald. Had ook kunnen zeggen, ja, nu belediging ambtenaren 100 euro.
Had ook allemaal nog gekund. Dat ik ook
afhankelijk afgevoerd.
Het bonnetje wat hij me gaf, wat uit zijn pinautomaat kwam... voor zijn voeten zo op de grond heb gegooid. Ja, ik heb hem gewoon helemaal laten gaan. Maar dat is dus een drift die ik overigens herken van mijn moeder. Die heeft dat ook. Dus dat is dus iets instinctiefs
wat er in mij zit. En wanneer daalde de gêne in hierover?
Meteen bij het weglopen.
Ja?
Ja, al heel snel. Ja.
En ging je ook tegen die kinderen zeggen van... ja, jongens, sorry, of...
Nou, die zijn inmiddels ook weer oud genoeg om te weten dat dit nou eenmaal zo gaat. Dat ik een beetje zo ben. Ja. Maar ja, ik ben er niet trots op. En dit is nou typisch zo'n voorbeeld dat je denkt van ja, hier hebben we onze instincten niet helemaal in de hand.
Ik weet dus dat met mijn vader, toen gingen wij op vakantie naar, volgens mij, Terschelling of Schiermonnikoog. En we zaten in de auto en er was een, ja, ook mijn vader, een hele beschaafde man zou je zeggen. Er was iemand die ging op de weg, ik weet wat rare manoeuvres, die ging een soort wedstrijd houden, ja, en het afsnijden en weet, ja, ik wat. En toen draaide mijn vader op een gegeven moment het raampje open en die ging toen zijn middenvinger uitsteken. En toen waaide zijn bril af.
De snelweg op.
Ja, en toen heeft hij de hele vakantie met een zonnebril met versterkte glazen rondgelopen.
Wat vreselijk, ja, de vernedering.
Het was echt één grote vernedering.
Teun, ja, jouw week.
Ja, nou ja, goed. Ten eerste, mijn week was... kijk, Gijs, we hebben een beetje een rare tijd achter de rug. Want ik had corona en ik heb daar eigenlijk... Dat was heerlijk, want ik had nergens last van. Maar ik mocht toch ziek zijn. Ik heb het ook iets te veel thuis uitgebuit.
Helemaal uitgenut?
Uitgenut, want ik zei op een gegeven moment... Ik ging dan wel in bed liggen, terwijl ik eigenlijk niks had. En dan, oh, zei ik, en dan zei ik van... Natalie kwam dan binnen en dan zei ik... Ja... Dat raam het staat open, dat tocht een beetje. En dan zei ze van, heb je geen benen of zo?
Oh mijn god, je hebt je echt misdragen.
Ik heb me echt weer als een kleine pasja opgesteld. En ik dacht inderdaad van, ja, ik heb wel benen, dus dat sloeg nergens op.
Je moest haar gelijk geven.
Ik moest haar gelijk geven, maar het was op zich... Na dit benenincident heb ik het wel een paar tandjes teruggeschakeld. Maar op zich heb ik toch de hele week... Ik heb een beetje zitten lezen, een beetje...
Heb je moment echt genomen?
Ik heb mijn moment echt genomen.
Heerlijk, Tuin.
Dat betekent wel dat ik deze week alles dubbel en dwars over moet doen. Maar
ja,
goed,
het
is wel... Ik kan iedereen aanraden zo'n
week. Ja, het lijkt me verrukkelijk.
Ja,
heerlijk.
Ik zou het jou ook echt heel erg aanraden.
Ja.
Maar het zal wel weer niet kunnen.
En je moet positief testen daarvoor.
Ja.
Ik heb echt, want ik was hartstikke verkouden. Dus ik heb de ene zelftest naar de andere gedaan.
Ja.
Dat bleef maar negatief.
Je zou nog een GGD-test kunnen. Want
ja, dat vind ik dan weer net te ver gaan.
Want ik hoor wel veel mensen die zijn dan zeg maar vals negatief.
Ja, maar ja, er moeten ook weer allemaal theatervoorstellingen en zo afgezegd worden dan.
Oh ja.
Ik vind het ook wel weer ver gaan. Maar ja, het lijkt me ook wel weer heerlijk.
Het is wel op zich, als je klachten hebt die je duidelijk hebt, dan is het wel... normaal dat je even naar de
GGD gaat.
Ja, ja, dus dat kan wel. Maar ik heb hier ook nog een ander onderwerpje op zeggen. Of politici, wil je dat nog horen?
Ik weet niet wat je erover te zeggen hebt.
Nou, goed. Ik zag... Ik moest hier aan denken, want laatst zag ik Klaas Dijkhoff. Die zag ik bij Ginek.
Ja.
Ik weet niet of hij daar vaker zit. In ieder geval niet als ik er zit. Hij had opeens niet meer zo'n...
Gillette.
Dat
is door Arjen Lubach.
Is Arjen Lubach,
overgenomen.
De mediameiden hebben daar hele interessante dingen over gezegd. Het is echt een podcast
maar ik wil
daar
wel even op reageren. Want zij zeggen dus steeds van... Ze hadden eerst gezegd van er is een stylist... die heeft hem gezegd dat hij een gilet moet gaan dragen.
Ja.
Toen hebben ze uit betrouwbare bronnen gehoord... dat er geen stylist was. En daar waren ze dan heel verbaasd over. Maar ik heb juist nooit gedacht dat het er een stylist... Ik vind dat typisch een keuze van Arjen zelf.
Ja.
Dat Arjen zegt van ik wil vanaf nu... echt me tonen met dat gilet. Ik vind dat een leuke, frisse look. Bovendien heb je dan echt voor dat nieuwe programma... een soort en vast look.
Ja, en het is net geen pak.
Het is net geen pak, maar het is wel... En het straalt ook iets uit van... Ja, Hier ben ik, stroop mijn mouwen op en we gaan knallen.
Ja, ja.
Dus ik vind het juist een typische keuze van de presentator zelf.
Maar kijk, het is wel zo dat ik de mediameiden...
Hoog heb zitten.
Ik vind hun analyses meestal spot on. Maar hier vind je dat ze dus toch een steekje hebben laten vallen.
Nou, ik zie het heel anders dan zij.
Ja.
En meteen al de eerste keer toen ze zeiden van die stylist... dacht ik, nee, dit is geen stylist. Ik denk namelijk niet dat een stylist ook zou kiezen... voor elke dag eenzelfde gilet.
Nee, maar hoe kan het dan... Ja, dat vraag ik me dan toch af, Gijs, hoe dat dan kan... dat twee jonge vrouwen die zo vuistdiep in de mediawereld zitten... dat ze hier dan deze steek zo laten vallen.
Ervaring. Dit is toch ervaring. Ik zit natuurlijk al wel wat jaartjes langer vuistdiep in de media.
Ja. Dat is wel waar. Ja. Oké, nou goed, media mij. Dus
misschien is dit ook de vrouwelijke blik, terwijl ik dit ook weer met een mannelijke blik zie. Dat is natuurlijk heel gendernormatief wat ik nu
zeg. Je doet dus zowel gendernormatief als aan
als boomer,
ageism.
Ageism, ja. Op alle manieren fout wat ik doe.
Nou, ik stel voor dat we toch op een gegeven moment ook hier met dit bedrijf misschien iets van een soort vrijdagmiddagborrel gaan instellen. En dat we dat dan eens een keer gaan doornemen. Gewoon achter de schermen. En dat we dan op een gegeven moment dan met een soort statement naar buiten komen hoe het nou echt zit.
Is goed. Ja. Maar goed, Klaas Dijkhoff zat er dus zonder gilet.
Ja, en het grappige is dat Klaas Dijkhoff zat dus altijd in de politiek met gilet en dan met een dus eigenlijk gewoon een driedelig pak.
Ja.
De meeste had hij er nog een jasje over aan. En dat presenteerde hij altijd alsof dat zijn eigen keuze was en dat hij dat nou eenmaal leuk vond. Maar nu was hij opeens, hij zag er 10 jaar jonger uit. Hij was veel frisser dan in de politiek.
Oh, ja?
Ik dacht alsof er iets...
Het had hem echt goed gedaan.
En waar, nou, op, waar dit nou...
toe leidt.
Waar dit toe leidt is dat ik heb... Vorig weekend heb ik een soort belachelijke, leuke ook... soort politieke marathon in de Bali gehouden. Ja. Van 12:00 PM tot 8:00 PM. Maar op een gegeven moment zat ik ook met allemaal... vertegenwoordigers van de jongere afdelingen van die partijen. En wat ik nou zo...
Schrijnend?
Schrijnend. Mooi woord, Gijs. Vond was dat die jongeren... die praten al helemaal niet normaal. Die waren gewoon een soort mini-Ruttetjes... of mini-Klavers, mini-Ploemens.
Ja.
En dat je dacht van ja, dus dat zijn... Dus er is al een soort voorselectie, die vindt al plaats. Nou, misschien al op de basisschool al bij. Ja. En dat ze worden al helemaal... Ze gaan al helemaal politicus spelen. En dan, en dan gaan ze steeds meer kijken naar...
Ja, maar dat is natuurlijk ook zo, Tuin. Ja. Kijk, zij zijn jonge mensen die politicus willen worden. Ja. Zoals jij dat eigenlijk min of meer ook wel vroeg.
Ja.
Dat is net zoals, zou ik zeggen, jonge voetballertjes...
Ja. Ja.
Die nu allemaal over het veld liggen te rollen of zo Ronaldo zijn.
Ja.
Die gaan gewoon nadoen wat ze hun grote voorbeelden zien doen.
Snap ik, maar ik weet ook niet hoe dit te ondervangen is.
Ja.
Alleen daardoor krijg je wel dat als je dus... ook als er verkiezingscampagnes zijn... of dus ze gaan dat nadoen en dat gaan ze dan steeds meer verfijnen...
Ja.
Totdat ze op een gegeven moment echt de politicus zijn.
Ja.
En daardoor krijg je wel... Want ook als ik dan zo'n debat... Dan op een gegeven moment dan probeer ik zo'n debat... ontstaat een soort debat. En dan denk je al bij deze... heel jonge mensen van, ja, waar hebben jullie het eigenlijk over? Weet je wel, het gaat bijvoorbeeld over woningnood. Nou, dat is een zeer groot issue, zeker bij jonge mensen.
Ja.
Maar dan praat ze al in termen alsof het hen niet persoonlijk aangaat.
Ja.
Maar alsof ze gewoon de programmaboekjes uit hun hoofd hebben
geleerd.
En daar ontstaat dus al, en dat is natuurlijk een beetje een vervelende term, een soort kloof tussen burger en politiek. En dat is dan dat wordt dus alleen maar erger... En dan zijn er dus de verkiezingen. En dan kan ik voorstellen, heel veel mensen denken... ja, maar hoe die mensen erover praten... die hebben werkelijk geen idee wat er bij mij omgaat. Vind je dit een populistisch praatje?
Nee, ik vind het zeker geen populistisch praatje. Het enige is dat ik me wel afvraag of, zou ik zeggen... de echte talenten niet de mensen zijn, de jongeren... die op een of andere manier wel een soort eigen toon weten te vinden... of een eigen woordenschat en een eigen manier van communiceren.
Ja, maar je krijgt natuurlijk wel dat binnen die partijen... als je dus, je hebt bijvoorbeeld Rutte... En dan willen die mensen... wil dus ook zo'n jong meisje dan ook op Rutte gaan lijken.
Ja.
En dat wordt natuurlijk ook... Die mensen die dan weer selecteren... die kiezen dan toch
hun
ook
hun eigen Ruttetjes.
Die kiezen dan ook weer allemaal die Ruttetjes.
Ja, 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 ja. Ja, maar zou het ooit anders zijn geweest?
Nee,
maar is het dan ooit goed geweest?
Ja.
Ja, dat is de vraag.
Ja. Maar dan zie je. Maar het grappige is dat ik dus bij die Dijkhoff een beetje zeg van. Oh, en als dan die last eraf is, komt er opeens. Ja, je hebt het ook heel vaak trouwens, Gijs, bij dat de beste speech van een politicus vaak zijn afscheidsspeech is.
Ja.
En opeens dan denk je van, nou, ik laat het allemaal los.
Bevrijd van alle ketenen.
En ik ga nu gewoon echt even met emotie zeggen van, ik heb echt alles proberen te geven voor het land en ik vind het zo erg en weet ik wat. En ik van, goh, als ik nu op deze persoon zou kunnen stemmen.
Maar juist Dijkhoff voelt altijd als een soort heel onorthodox, direct communicerend, origineel, politicus, kroonprins, waardig.
Maar zelfs hij blijkt dan toch nog ketenen gehad te hebben... die hij nu heeft afgeschud.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun.
Gijs.
We hebben het al een paar keer gehad in deze podcast over de krat.
Oh, dat is toch heerlijk.
En de krat noem ik zelf altijd de traiteur onder de maaltijdboxen.
En ik denk dat het terecht is dat je dat zo noemt.
Nou, dat is zeker terecht. Ja. Want het is echt traiteurwaardige maaltijdbox is het. Het is trouwens niet alleen een maaltijdbox, want dat kan. De krat bedenkt voor jou de recepten, verzamelt de seizoensgebonden producten. Ben ik altijd gek op seizoensgebonden producten.
Ja, het is ook beter voor mensen en milieu, Gijs.
Zeker.
Ja.
Van Nederlandse bodem,
ja,
bij bijzondere telers en producenten. En brengt ze in een heel charmant houten kratje bij je thuis.
Ja, en bovendien, als je een nieuwe krijgt, dan geef je het houten kratje weer terug.
Het is allemaal heel duurzaam en circulair,
ja,
tot je een ons weegt. Wij krijgen ook, ik krijg een maaltijdkrat, want ja, ik ben niet zo ver in het koken als jij, Teun.
Dus ja, dus het is een maaltijdkrat, dan krijg je gewoon echt... gewoon
een receptenboekje,
ja,
heel duidelijke recepten erin. En vrijwel elk ingrediënt wat er in dat receptenboekje staat, vind je ook terug in de krat.
Dus
boodschappen hoef je eigenlijk amper meer te doen.
Ja.
En dan kan je het allemaal gaan maken. En het zijn altijd heerlijke dingen. Maar Teun, jij bent weer veel meer iemand... Van het boodschappenkrat.
Ja, dus dan krijg ik gewoon allemaal lekkere dingen. En dan ga ik zelf een beetje uitvogelen. Wat ga ik er nu mee doen?
Ja, ja. Dan ben ik zo jaloers op dat je dat kan.
Dat kan jij ook wel.
Ja, op,
ja,
een dag?
Ja, zeker.
Oh, heerlijk. Ja,
ja, ja.
Maar goed, daar is de krat voor allemaal perfect voor. Hé, hey, en Teun.
Ja.
Wist jij dat er naast de maaltijdkratten en de boodschappenkratten ook elk jaar een paaskrat is?
Een paaskrat?
Een paaskrat.
Wat, ja, is dat dan?
Nou, dan bezorgen...
Ik zie iets voor met eieren en misschien ook chocolade-eieren.
Teun, ik zeg dat, ja, de krat alle spulletjes bij je thuis bezorgt die nodig zijn om een heerlijke paasbrunch te bezorgen.
Oh, I love the paasbrunch.
I love the paasbrunch en I love the paasbrunch met de krat helemaal.
Gallenbrood, paastol.
Ja, denk het. Misschien wel niet. Maar, ja, dan verzin het wel weer iets anders fantastisch. Je krijgt er een heel mooi receptenboekje bij met een duidelijke planning. Het kan eigenlijk niet misgaan.
Oh, dat is fijn.
Jouw paasbrunch is helemaal geramd, hè?
Ja, en Gijs, ik ga even zeggen hoe de mensen dit dan allemaal kunnen krijgen.
Namelijk?
Via de pagina dekrat.nl/teunengijs. En dan, Gijs, krijg je er zelfs 10% korting op.
Halleluja.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hallo Hanneke.
Hallo mam, hoe is het met je?
Hallo. Nou, met mij is het goed, maar ik maak me zo ongerust over jou, Gijs.
Waarom?
Als moeder. Nou, hierom.
Vanwege dat hoesje.
Oh, ik vind dat je zo weinig stem hebt en zo hoest de hele tijd.
Ja, maar goed, je ken mij toch? Dat is gewoon mijn zwakke punt. Daar is niks, nou, aan te doen.
Pret niet zo.
Ja, maar...
Ja, pret niet zo, maar goed, ja.
Ja, nee, maar goed, ik hoor je zoveel en je doet zoveel. En ja, als moeder, ja, is dat niet prettig.
Dit vind ik echt allemaal hele, ja, goede moederachtige teksten, vind ik dit.
Ja. Maar Hanneke, jij zit op Callands Oog, ja, nu.
Ja, ik zit in Callands Oog, ja.
In Callands Oog?
Ja.
De hele in-op-kwestie.
Ja, want het is wel weer op Urk.
Ja, maar Urk was een eiland, toch?
Ja, precies.
Ja, maar ik ga ook vaak langs bij Daniel Lohuis. Die woont in Erica en dat is dus ook op Erica.
Ja.
Op Erica?
Ja, het is, ja, op Erica. Gek, hè?
Ja.
Oh.
Wist jij dat ook, Teun?
Nee.
Oh.
Nee, maar dan zit je op Erica.
Heel vreemd.
Ja.
En hebben jullie al gestemd?
Nee, dat is wel een goeie. Er werken nog nooit verkiezingen die zo weinig bij me geleefd hebben als deze, geloof ik.
Jij wel, Hanneke?
Nee, ik zit op Callands Oog.
Oh ja. Ja.
Daar mag je toch ook stemmen, of niet?
Met gemeenteraad. Dan moet,
oh, ja, oh, dan moet je in Amsterdam stemmen, natuurlijk.
Ja,
ja, je hebt gelijk. Ja. Weet je al wat je gaat stemmen, man? Oh, je neigt weer naar de Partij van de Arbeid, hè?
Ja, 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 ja.
Je bent,
ja,
ook wel met een natte vinger te lijmen, hè?
Ja, nou ja. Ik weet het nog steeds niet. Ik ga woensdag pas stemmen, hoor.
Je gaat woensdag stemmen. En hoe bereid jij je nou voor op verkiezingen?
Nou, door in kiespijn te zitten geiten.
Ja, dat. Maar
ja,
je bent net zoals ik, of dat heb ik van jou geleerd, niet echt van verkiezingsprogramma's doornemen.
Van jou geleerd.
Je heel intensief voorbereiden. Het is toch een beetje van, die vind ik aardig, die krijgt mijn stem.
Precies. Ja, maar de gemeenteraadsverkiezing al helemaal.
Ja. Is dat eigenlijk vind jij dat laakbaar van ons, Tuin?
Nee hoor.
Nee?
Nee.
Maar zouden we ons niet eigenlijk bedoel, we zijn zo gezegend met het feit dat we hier een democratie hebben.
Ja.
Zouden we dat niet veel serieuzer moeten nemen?
Nou, misschien
eigenlijk
wel. Ja, het is wel grappig. Kijk, er zijn heel veel taken overgeheveld van het Rijk naar de gemeente.
Ja.
De gemeente is eigenlijk tegenwoordig een superbelangrijk orgaan.
Ja.
En
behalve dat ze nergens geld voor hebben.
Nee, dat klopt. Ja, maar ze hebben dus en nergens geld voor, maar wel heel veel taken. En het zijn gek genoeg de minst populaire verkiezingen die zo ongeveer zijn.
Nog impopulairder dan Europa?
Nou, Europa was natuurlijk de laatste keer, ging dat opeens heel goed. Hadden een enorme Frans Timmermans effect.
Hype.
Toen hadden we ook al een soort Partij van de Arbeid succes.
Boost, ja.
Maar nu sprak ik vanochtend iemand, Martijn de Greven, die ken je ook wel.
Zeker.
En die had
de broodmagere politieke specialist.
Ja, de broodmagere politieke specialist en kettingroker Martijn de Greven. Echt, ik zat vijf minuten met hem koffie. Dus ik zei, ik moet heel eventjes een frisse neus halen. En dan ging hij meteen weer naar buiten roken.
Oh, heerlijk.
Maar hij had het een soort...
En gek op mensen die nog roken.
Ja, hè?
Ja.
Ja, ja, ik heb het helaas nooit echt gedaan.
Nee.
Maar hij vertelt dus, dat wist ik dan niet. Maar dat haalt het over dat er dus, als je dus vier partijen hebt in Amsterdam, dat die nog niet eens 50% van de stemmen halen. De vier grootste partijen.
Dat meen je niet.
Ja, dus dat we hier dan waarschijnlijk ook een soort mega-coalitie gaan krijgen.
Ach, Jezus.
Ja. Dus eigenlijk, Hanneke, als je dus ook denkt van, nou ja, ga ik nou Partij van de Arbeid stemmen of GroenLinks of D66, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit.
Ze moeten toch met elkaar in een
coalitie.
Nou, dat is wel weer heel rustig.
Hebben we in Amsterdam eigenlijk veel lokale partijen? Dat weet ik niet eens.
Nou, ik
altijd... geloof het niet zo erg, hè?
Nee, ja, dan van die lokale partijen die de kiesdrempel niet halen. In zo'n debat was het een lokale partij. En de ene heette, geloof ik, Lef en de andere heette Stem. Ja. En dan was het Stem en dan was het, die E was een omgekeerde 3.
Ja, logisch.
Logisch.
Ja.
En, en toen had ik daar ook een soort debatje had ik daar tussen. En toen zei ik het eind van, ja, maar nou weet ik eigenlijk nou, als ik dan straks in het kieshokje sta, weet ik eigenlijk nou niet meer wie nou weer Lef was en wie Stem. Maar dat is een beetje het niveau van de lokale partijen. Terwijl het een landelijke trend is.
Ja.
Dat de lokale partijen steeds populairder worden.
Ja, zeker. Ja.
Ongeveer meer dan de helft van de stemmen halen met z'n allen.
Ja. Leefbaar Herwijnen.
Maar ik vind het niet erg. Vind jij het dan laakbaar als Hanneke nu op de Partij van de Arbeid gaat stemmen?
Ik vind de Partij van de Arbeid helemaal niet laakbaar. Als ze nu ineens voor democratie zou stemmen, zou ik wel echt lastig vinden.
Ja, nou, ik zweef nog wel, hoor. Dus pas op.
Thierry wil wel gaan controleren of er geen rare dingen gebeuren in de stemhokjes. In de kantoren, of het wel allemaal goed geteld wordt. Hij wil eigenlijk een soort...
Dat deed Trump ook, toch?
Ja, dus dat wil hij nu ook een beetje van...
Hij wil alles van Trump nadoen.
Ja.
Wat een vreselijke, gestoorde gek is het toch ook, die man?
Nou, ik heb je die Zembla gezien?
Nee.
Het was een beetje een herhaling, maar een aanvulling.
Ja.
Toen werd ik echt bang.
Oh ja? Waarom werd je bang?
Ja. Nou, omdat toch... ze kunnen het niet hard maken, maar dat financiering vanuit Rusland of vanuit de geheime dienst heel erg waarschijnlijk is bij je vorm voor democratie. Zoals bij alle extreemrechtse
partijen. Maar waarom word je dan bang? Dat is toch een heel klein partijtje, of niet?
Vorm voor democratie?
Ja.
Nou,
in zetels in ieder geval?
Nou, in Amsterdam misschien. Maar het is een veel geraffineerder systeem om die partij om invloed uit te oefenen dan ik altijd eigenlijk in mijn onschuld denk. Ik denk altijd, god, het zijn een stelletje idioten. Maar volgens mij zit er een veel geslepener strategie achter vanuit
Rusland.
Vanuit Rusland bijvoorbeeld. Ja.
Nou, wat wel het grappige is, Hanneke, is dat die partijen die met Poetin in bed liggen, die krijgen nu juist wel klappen overal. Ook die super extreemrechtse figuur in Frankrijk.
Ja.
Hoe heet die gast ook alweer? Die echt op punt stond om tot president verkozen te worden.
Ja.
Die wordt nu toch uitgekotst op allerlei plekken. Terwijl Macron, die zit nu weer in de lift.
Is nu weer het mannetje.
Ja, dus misschien was dat die invloed vanuit Rusland altijd wel heel erg eng en goed. Maar ja, nu Rusland opeens oorlog gaat maken.
Nou, ik moet nu toch maar zien of Thierry Baudet nu ook hele harde klappen gaat krijgen.
Dat zou ik, mag ik hopen.
Ja, mag ik ook hopen. Maar ik betwijfel het toch ook een beetje. Ja, het gekke is dat die gekke wappie-achtige mensen nu ook heel, heel soepeltjes de draai hebben gemaakt naar Rusland steunen.
Maar het is toch maar een kleine groep uiteindelijk.
Zo begint het altijd. Het is maar een kleine groep uiteindelijk.
Maar ik heb dus het idee dat juist heel veel mensen... mensen staan toch eigenlijk...
Dat toch aan mas
achter Oekraïne. En vinden toch van zo'n land dat een ander land binnenvalt... dat is toch walgelijk. En dat toch juist een heel groep... die dus niet tot die hardcore aanhang... maar misschien ben ik nu te naïef en positief... maar die dus niet tot die hardcore aanhangers hoorden... dat die nu denken van ja, hier wil ik toch echt niks mee te maken.
Ja, we zullen het zien.
Ja.
Hey mam, even over Martijn de Greef en het roken gesproken. Hoe is het met jou en het roken momenteel gesteld?
Nou, met mij en het roken gaat het heel goed.
Ja? Wat is nou eigenlijk... Nou, met het hoesten ook sowieso. Wat is jouw verhouding tot het roken?
Ik weet dat eigenlijk niet. Ik vind mezelf niet verslaafd, maar ik rook wel weer.
Ja, precies. Ja? Ja, jij hebt altijd gewoon een hele lange periode...
Ik krijg iedere keer weer een gevoel van... Hé, gezellig, een sigaretje.
Ja, je geniet ervan.
Ja, ik geniet er wel van, ja.
Want ik ken jou eigenlijk altijd hele lange periodes rokend... en dan weer niet rokend. Maar eigenlijk is dat, gaan die altijd probleemloos in elkaar over. Dus je stopt altijd probleemloos en dan begin je weer ook heel achteloos.
En hoe lang kan daar tussen zitten?
Nou, volgens mij heb je de afgelopen 5 jaar of zo eigenlijk niet gerookt.
Zeker.
Zoiets.
Nou, wel 8 jaar of zo.
Wel 8 jaar? Echt heel best lang. Wel lang. Ja.
En waarom ging je dan weer roken opeens?
Nou, omdat ik een vriendin heb hier op Callantsoog. En die rookt checkjes.
Checkjes,
met een beetje wiet daarin soms.
Ah.
En ik vind dat het enige prettige. Ik vind dat het enige... Leuk, een sigaretje draaien en dat roken.
Met een beetje wiet erin.
Al dan niet met wiet erin.
Nou, wiet doe ik eigenlijk niet meer.
Nee.
Maar ik vind sigaretjes draaien leuk. En ik vind het gewoon lekker.
Ik vind ook, ik weet bijvoorbeeld dat
Lekker en dom.
Mijn moeder en haar man, die zijn dan opeens bezig met hun gewicht.
Jouw vader?
Nee, niet mijn vader.
Jouw vader?
Mijn vader is dood, Hanneke, dat weet je. Maar dus mijn moeder...
Moeder... Oh, hij...
Ja.
Nee, ik dacht dat hij nog over het verleden
nee,
praat.
Nee.
Ik dacht dat hij weer tragische geschiedenis aan het ophalen
maar
was.
Maar goed, kijk, die hebben het dan opeens over... Dan zijn ze bijvoorbeeld opeens op dieet of zoiets. En, en die mensen die zijn ook al gewoon... die man is 10 jaar jonger, maar goed, zij is dan toch ook al gewoon in de 80.
Dat is ziek.
Ik zou dus zeggen, vanaf een bepaalde leeftijd, laten we zeggen... 70, laat het gewoon alles over roken en gezond eten en zo. Laat het allemaal. Ik bedoel, waarom zou je daar nog allemaal druk om?
Gewoon La Grande Bouffe treedt dan in. Maar Teun, is het niet heel makkelijk gezegd voor jou als jonge man in de kracht van je leven,
precies,
50 jaar, om dat te zeggen?
Ja, tuurlijk is het helemaal makkelijk.
Als je helemaal 70 bent, heb je ook nog steeds gewoon ambitie en wil in het leven en een soort wil je er ook wat van maken.
Maar omdat dit toch een beetje het thema van deze aflevering is en ook het thema van al onze gesprekken over de tragiek van de mens.
Ja.
Is dat dan niet ook...
Tragisch, dat je maar gewoon tot het einde blijft proberen om er nog wat van te maken.
Ja, terwijl je kan ook de vraag... Nu ga ik echt gewoon remmen los en genieten en leven. Ja. En ik pak gewoon die trein naar Parijs. Ja, ik zit hier met Joep van het Hek.
Keep on dreaming.
Keep on dreaming.
Je blijft? Ja.
Dezelfde neurotische gek die je altijd was.
Nou, mam, betere laatste woorden kan ik me niet
winnen. Ik
heb laatste woorden gehoord.
Oh.
Maak er een leuke dag van. En we spreken elkaar volgende
week.
Ik zie
je in de...
Ja, in de arena.
Ja, en ik zie je in de arena, hè.
Ajax Feyenoord.
Okay.
Dag, mam.
Ja. Nee, Ajax Benfica eerst, toch?
Nee, volgens mij... Ja. Is dat dinsdag al?
Ja.
Oh, dat is dinsdag. Oh, dan moet je eerst Ajax Benfica.
Ja, knip dit er maar uit.
Ik heb er een heel hard hoofd in.
Ja.
Ik ook. Een keihard hoofd. Maar we gaan toch.
Oké, mam. Ik zie je in de arena.
Doei.
Dag, jongens.
Doeg.
Teun en Gijs vertellen alles.
Teun.
Ja.
Je gaat me toch niet vinden dat jij nog Russen zit te lezen, hè?
Polen.
Oh, gelukkig. Ja. Jezus. Ja, ik zag een Oost-Europese lettercombinatie.
Ja, dan krijgen we dit.
Ik was doodsbang dat je ineens een Rus zou gaan lezen.
Ja, dat mag toch gewoon, een Rus lezen. Ik zou zeggen,
ik zit grapjes te
maken. Lees Babel of lees Paustovski. Dan krijg je helemaal mee wat daar allemaal in die contraien in Odessa en zo is gebeurd. Dat is, okay. Ja, het is echt, echt...
Ja?
Heb je Paustowski wel eens gelezen? Ook
nee,
in privé-domeintjes?
Nooit. Nee, nooit.
Ja, echt, echt prachtig. Of Isaac Babel. Heel mooi. Maar ik heb dus gelezen, Gijs, Vladimir... Ik heb al een keer eerder iets van deze auteur gelezen, van Vladimir Ordojevski.
Ja. En besproken ook, hè?
En ook besproken, kijk. Zo.
Oh ja, die.
Ja. En... Nou ja,
een knappe man in de bloei van zijn leven.
Ja, en dit boekje heet Een zomer in Venetië. Ja. Heb ik heerlijk op mijn ziekbed gelezen. En het gaat over een jongetje van 9, ook uit zijn perspectief geschreven. Hoewel volgens mij wel in de derde persoon, maar dat kan toch.
Zeker.
En in 1939 wordt hem beloofd van we gaan op reis naar Venetië. En
ja.
Zijn familie is al heel vaak naar Venetië geweest. Ze hebben echt een verstandhaak van Venetië. En eindelijk ga ik het ook meemaken. Maar het is 1939, Polen. Ja, we weten welke ellende allemaal gebeurt. En dan in plaats van naar Venetië, dus ja. Op een gegeven moment gaat het niet door. En ja. hij weet niet helemaal wat er precies allemaal aan de hand is. Dus ze gaan naar een landhuis verderop in Polen. En hij merkt gewoon van, ja, er is iets geks met de ouders en met de ouderen ook.
Ja.
Dus zijn vader gaat niet mee.
Mm-hmm.
En dan hoort hij het woord reservisten. Op een gegeven moment gaat zijn moeder, die in het Witte Kruis, ik weet niet precies wat dat is, maar dan neem maar een soort Rode Kruis, maar dan Witte Kruis, die verdwijnt ook. En dan zit hij daar bij zijn tantes in dat landhuis. En die tantes die zitten de hele tijd aan de radio en die horen dan steeds verschrikkelijke verhalen. En dan op een dag gaat hij mee achter op paard en wagen, springt van ook iemand die daar bij dat huisje is. En dan ziet hij opeens een enorme stromen van mensen, van vluchtelingen. En dan is er op een gegeven moment ook een bombardement. En dan ziet hij een man met zo'n opengesperde... die kijkt zo helemaal in het niets. Die is dan dood. En dus eigenlijk... Ja, eigenlijk maar wat het dus... Het is een heel erg dun boekje, want het is maar 120 pagina's. Maar ik kan het nog zonder leesbril lezen. Moet je kijken, wat een koeie letters.
Bladspiegel van heb ik jou daar.
Maar eigenlijk gewoon hoe de onbevangenheid opeens over wordt genomen door een dreiging die ook voor zo'n kind nog net niet helemaal
te bevatten is,
wordt in dit boekje. Dus het heeft ook geen hoofdstukken. Je leest gewoon in één keer door. Wordt... Ja, prachtig beschreven. Misschien heb je er helemaal geen zin in om dat nu te lezen. Maar aan de andere kant, beschrijft wel precies...
Hoe en waar speelt het zich precies af?
Nou, in Polen.
In Polen?
Ja.
In welk deel van Polen?
Ja, dat weet ik, want dan staat er dan, we gaan naar het plaatsje P. Dus dat weet ik niet.
Okay.
Maar in ieder geval...
En waarom heet het Een zomer in Venetië?
Omdat hij denkt dus, we gaan naar Venetië op vakantie. Dan komen ze in dat landhuis. In de kelder van dat landhuis, daar... Ja, ontstaat eigenlijk een soort bron. Dus op een gegeven moment ontdekken ze dat daar water lekt, maar dat ze eigenlijk een soort bron hebben aangeboord. Dan ontstaat er een soort fantasie van, oh, we hadden eigenlijk van dit huis hadden we een soort kuuroord moeten maken. Nou, dan begint iedereen helemaal te fantaseren. En uiteindelijk wordt die kelder, ja, en daar zitten we wel een beetje tegen het kietjerige aan, moet ik zeggen. Het is niet zo erg als La Vita e Bella, maar...
Oh ja, maar het dobbert langzaam naar La Vita e Bella.
Ja, maar in ieder geval, die kelder die wordt dan een soort Venetië. Dan gaan ze daar ook allemaal constructies maken, zodat ze boven... Want ze hebben het over dat Venetië een stad is die op het water zweeft. En dat jongetje heeft al in zijn fantasie, die heeft heel veel fantasie, heeft hij daar allemaal beelden bij. En dan bouwen ze dat eigenlijk soort na in die kelder, wat natuurlijk ook een belangrijke plek is met bombardement en zo. En je ziet dus dat toch die volwassenen ook proberen in al die ellende nog een soort...
Sprankje hoop.
Te bieden, maar La Vita e Bella vond ik eigenlijk werkelijk een
walgelijke film.
Dat is hier echt helemaal niet zo, maar dat is misschien wel meteen ook wel het mindere deel van het boek. Maar het is toch, ja, ik bedoel, je moet ook maar denken, weet je wel, zo'n kind van 9, de ouders zijn allebei al weg om te vechten of te strijden.
Ja. Hoe je als kindje onschuld verliest in een oorlog.
En hoe je als volwassen probeert toch nog... terwijl, want hij ziet dus die ouders voor de radio gebogen... en dan weer somber kijken. En eerst begrijpt hij helemaal niet wat er aan de hand is. Ja, hoe je daar dan toch doorheen probeert te komen.
Oké, Teun, als kwartpaal.
Ja.
Je bent toch kwartpaal?
Ja.
Lees die naam nog eens even goed voor.
Vladimir Ordojevski. En zo maar in Venetië.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Gijs, het is logisch en fijn ook. Ik vind Pasen is een van mijn favoriete feesten.
Zeker. Ja,
dat de reclame is nu ook...
En ook in het centrum van de christelijke kerk.
En het centrum van de christelijke kerk. Maar ik hou me ook heel erg... Dus dat vind ik fijn. Maar ook de heidense aspecten vind ik ook fijn.
Namelijk paaseieren.
Paaseieren, ja. Ja. Heel erg leuk. Ik ben gek op paaseieren.
Oh, wat grappig. Ja. Maarten, ja. Voor mij is het toch vooral... Pasen betekent uiteraard dat het weer tijd is voor de Matthäus Passion.
Ja, ben je ook zo iemand die zegt... Je mag het maar één keer per jaar luisteren?
Nee, zo iemand ben ik helemaal niet.
Oh ja, die heb je, hè?
Oh.
Heel veel mensen zeggen van ja, nee, ik zet dat nooit op. Maar als het dan die tijd van Pasen is, dan luister ik naar de Matthäus Passion.
Oké, wat ik altijd zeg, ja, is dat de Matthäus Passion misschien wel Bach's bekendste, mooiste, maar ook langste stuk is.
Ja.
En voor iedereen die wel heel graag naar de Matthäus wil, maar misschien niet per se de tijd of het geduld heeft voor het hele origineel. En dat snap ik, of misschien niet op de gastenlijst in Naarden staat.
Ja.
Het Nederlands Blazersensemble. En dan moet je de oortjes als het spit. Ja, ja. Het Nederlands Blazersensemble.
Oh, goed zijn die.
Het Nederlands Blazersensemble komt dit jaar samen met de poppenspelers van Duda Paiva.
Mooi. Ja.
Company. Met een nieuwe 70 minuten durende versie van de Matthäus Passion. Waarin muziek, zang, dans en poppenspel,
wow,
samengesmeed worden tot een avontuurlijke theatrale voorstelling die zijn weergatuin niet kent.
Nou, fantastisch, Gijs. En ik wil je nog wat data weten en zo.
Heel graag, nou, want ja, ik wil hierheen.
Ja, het Nederlands Blazersensemble, het NBE, toert vanaf 30 maart door heel Nederland met deze nieuwe Matthäus.
Ja.
En onze luisteraars, Gijs, ja, die kunnen met maar liefst 20% korting...
Wow.
Voor €27,50 naar deze prachtige muziek van Bach.
Fantastisch. Ja. Ga naar www.nbe.nl/teunengijs en bestel snel... Je kaartjes.
Op is op.
Op is op. En ik zou zeggen, dit is een deal waar je eigenlijk niet bij kan verliezen.
Dit kent alleen maar winnaars.
Je kent alleen maar winnaars, want het Nederlands Blazersensemble en Bach en de Matthäus
Passion. En Duda Paiva.
En Duda Paiva is natuurlijk een combinatie die je niet wil missen. www.nba.nl/teunengijs. Zo, Teun.
Nou, Gijs.
Dat was hem weer.
Dat was hem weer.
Vanaf de burelen van meer van dit.
Ik heb het idee dat ik en jou en mezelf wat beter heb leren kennen vandaag.
Maar dat is eigenlijk de gang die we sowieso met deze podcast maken.
Ja.
We zijn ooit begonnen, weet ik veel, bijna anderhalf jaar geleden.
Weet je nog?
En ja, ik weet het zeker nog.
Ja.
Ja, in Hotel V was dat nog, weet je nog?
Oh ja.
Daar zaten we vroeger.
Daar zijn we weg, hè?
Daar zijn we weg. Ja. Dit is nu de burelen van meer van dit.
Heerlijke burelen.
Ja. Ja. Nee, maar dat weet ik nog heel goed. We begonnen te hebben, we waren groen als gras.
Ja.
En we begonnen, ja, we zetten die recorder aan en we begonnen met praten.
Ja, en toen al leerden we elkaar en onszelf beter kennen.
Zeker. Ja. Zo hortend en stotend hebben we elkaar en onszelf alsmaar beter leren kennen.
Ja.
En al die tijd is de muzikale omlijsting geweest van
Jan en Kees Groenteman, vocale.
Kiki Jaski. Al die tijd is naast ons de hart en zal van deze podcast geweest.
Guusje de Vries. En zegt u nou van, god, ja, ik hoorde net die reclames voorbij komen. Die waren zo leuk. En ik zou ook wel een keer, ja, mijn waar aangeprezen zien worden.
Stuur dan gewoon even een mailtje naar info@meervandit.nl. En wil je een mooie deal sluiten? Wil je een goede onderhandelingspositie
hebben?
Wil
je een wit voetje halen?
Wil je misschien wel een kleine korting eruit slepen? Doe dan verstand. Wees verstandig. En hef die mail aan met...
Lieve Guusje.
Lieve Guusje.
Er zijn dus nog steeds mensen die dat niet doen, hè? Ja,
echt?
Ja, nou, ik snap er niks
weet
van.
Weet je hoe ik dat soort mensen noem?
Nou?
Die van hun eigen portemonnee.
Zo noem je die mensen, ja.
Ben je die van je eigen portemonnee?
Ja, denk ik wel.
Absoluut.
Ja.
Ja. En dan zijn we nu aangeland bij de Beatles-tip.
Moet je nog iets over socials zeggen of niet?
Ja, Insta, @tuin.gijs, op Twitter zitten we.
De Beatles-tip. We zitten in paassferen, maar misschien met de Beatles niet, of wel?
Nee, met de Beatles. Ik zit nog steeds in de politieke sferen met de Beatles. Ik had namelijk
Back to the USSR.
Nee. Eer vorige keer had ik gezegd dat de Beatles een heel apolitieke band is.
Ja.
Was. Hiertoe aangevuurd door Brian Epstein. Ik ben gecorrigeerd. Brian Epstein, hun manager, die vond dat ze altijd keurig in het pak moesten zijn. Dat hebben ze in hun beginjaren ook heel netjes, heel braaf gedaan. En zich heel ver moesten houden van politieke zaken. Nou, op een gegeven moment begon John Lennon natuurlijk wel een soort erg geïnspireerde politieke kanten ontwikkelen. Mede dankzij Yoko Ono. Toen heeft hij dus later Give Peace a Chance onder andere opgenomen. Hebben we als Beatles tip gedaan. Toen heb ik vorige keer heb ik hem geruststellend Paul McCartney liedje gaan, om in deze barre tijden ook wat comfort in je oren te hebben. Maar er is natuurlijk één heel beroemd politiek lied van de Beatles. En dat is, je zou kunnen zeggen dat het een soort geloofsbrief is van John Lennon over hoe hij op dat moment in elk geval in het politieke debat staat. En dat is een nummer van de White Album. Hij heeft dat nummer, het is een mellow nummer. Hij heeft het liggend opgenomen. Er zijn beroemde. John Lennon was altijd heel erg. Die vond het altijd heel moeilijk om zijn eigen stem aan te horen. Dus hij wilde altijd dat zijn stem heel erg vervormd werd. Dat er dingen mee gedaan werden. En hij vond het altijd moeilijk om in de goede zanggroef te komen. Dus hij probeerde altijd. Ja, dingen uit dit nummer.
Het is een beetje Susan Hoffs avant la lettre.
Wat had hij dan?
Nou, die nam dan een Burning Flame in het naakt op.
Is dat naakt opgenomen?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Nou, zoiets. Hij heeft dit liggend opgenomen. Daar zijn ook foto's van. Dan ligt hij op de vloer van Abbey Road met een kopje thee naast zich dit liedje op te nemen. Hij wilde heel graag dat het als single werd uitgebracht, dit nummer.
Het is altijd een beetje een issue, hè? Single op de plaat, single.
Zeker. Ja. Daar hebben de andere Beatles hebben dat gevetoed. Die vonden het niet commercieel. Toen hebben ze zeiden van, vinden het een te rustig nummer voor de single op dit moment. En toen zei hij van, oké, dan nemen we er meteen een hele ruige versie van op. Dus er zijn twee versies van dit nummer. Eén rustige versie en één ruige versie die als B-kant op Hey Jude is verschenen. Ik denk dat de ruige versie mijn voorkeur heeft. Welke zullen we draaien, Tuin?
Ja, welk nummer is het?
Revolution.
Ja. Ja, Weet je wat ik doe
in de show notes?
Allebei.
Ik zet de Spotify-link van de rustige versie. En bij de ruige versie hoort ook een videoclip. En dan zet ik de YouTube-link van die videoclip erbij. Dus dan kan je de Beatles ook weer even vol in actie bezig zien.
Ja.
Het is het nummer Revolution. Het is een
heel fijn nummer.
Een heel fijn nummer. You can count me out in, zegt John Lennon op een gegeven moment, als het gaat over of hij meedoet of niet met de revolutie. In de rustige versie houdt hij die nog open. En volgens in de ruige versie zegt hij volgens mij, you can count me in. Weet niet zeker. Maar even moet u maar even gaan beluisteren. Ja. Revolution.
Teun en Gijs vertellen alles.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ik wil ook nog wel even benoemen dat een resting happy face is niet per se. Mensen lachen wel naar je, maar dat is niet per se flirten en dat ze met je naar bed willen.
Oh nee. Nee,
dus
dat
vond ik wel altijd teleurstellend in. Ja. Gewoon in de dag.
Ja, want het is ook niet per se een sexy iets, toch?
Nee, het is niet per se
om
sexy.
Happy te zijn.
Nee.
Nee. Of happy eruit te zien.
Dat is natuurlijk dus wel één zwaar ding voor ons.
Heel zwaar. Ja. Dat niemand met ons naar bed wil.
We zouden het toch zo doen? Iedere donderdag een nieuwe aflevering.
We zouden het toch zo doen?
Meer van dit.